Het woord des Heren, zoals we dat willen lezen, vinden we in het 18e hoofdstuk van 1 Koningen. We beginnen bij vers 36 en we lezen tot het eind. 1 Koningen 18, vers 36 tot het einde.
Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen: Grijpt de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen ze. En Elia voerde hen af naar de beek Kishon en slachtte hen aldaar. Daarna zeide Elia tot Achab: Trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen: Ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: Er is niets. Toen zeide hij: Ga weder heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: Zie, een kleine wolk als in 's mans hand gaat op van de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een groot regen. En Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heeren was over Elia, en hij gordde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Achab heen, tot daar men te Jezreel komt.
Gods woord, onze tekst voor vanavond, vinden we in het gelezen schriftgedeelte in 1 Koningen 18 en daarvan de versen 44 tot en met 46. Laatste deel dus van dit hoofdstuk, de versen 44 tot het eind. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: Zie, een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heeren was over Elia, en hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Achab heen tot waar men te Jezreel komt. Laatste stukje van het 18e hoofdstuk van 1 Koningen laat ons zien hoe de Heere ook het gebed van Elia om regen verhoord heeft. In dit hoofdstuk was als alles eerder verteld van een gebed van de profeet en ook van de verhoring van dat gebed. Dat was het gebed dat de Heere zich zou willen openbaren door vuur van de hemel te geven en door dat offer op het altaar te verteren. En dat gebed van Elia vond verhoring, want we lazen in het 38e vers van dit hoofdstuk dat het vuur des Heeren van de hemel viel en het brandoffer en het hout en de stenen en het stof verteerde en ook het water in de groeven oplekte. God heeft toen al bewezen dat hij de hoorder der gebeden was. En nu heeft Elia opnieuw gebeden, we hoorden het vorige week, gebeden om regen. Hij was de enige die dat deed. De koning deed het niet, de koning ging eten en drinken. En hij liet de taak om als voorbidder voor het volk op te treden onaangeroerd. Hij bekommerde zich met dat geestelijke werk niet. Daar was zijn geest trouwens ook te traag en daar was zijn ziel te donker voor. De koning deed het dus niet. Het volk zelf deed het kennelijk ook niet, want we lezen van dat volk alleen maar dat zij toen een keer uitgeroepen hebben, de Heer is God, de Heer is God. En toen hebben ze inderdaad ook gehoorzaam nog aan het bevel van de profeet meegeholpen, aan het grijpen, aan het arresteren en aan het terechtstellen van de profeten van Baal. Maar daarna lees je van het volk niets en dat zou best kunnen betekenen dat ze daarna allemaal naar huis gegaan zijn en dat er niemand meer aan dacht om verder de Heere te bidden, de Heere aan te roepen en zich voor de Heere te verootmoedigen en zo in afhankelijkheid en in ootmoed om zijn zegen en om de terugkeer van die zegen te bidden. Maar als dan niemand het doet, het volk niet en de koning niet, dan was het opnieuw de taak van de profeet om als voorbidder voor het volk op te treden. En hij deed dat, we zagen hoe hij het deed. Hij deed het in getrouwheid en in aanhoudendheid, want hij liet zich bij de eerste teleurstelling niet ontmoedigen. Toen die knecht terugkwam, Elia had zijn knecht immers uitgestuurd om over de zee, de Middellandse Zee, uit te kijken of er symptomen waren die erop konden wijzen dat er regen in aantocht was. Toen kwam die knecht terug de eerste keer en hij zei, er is niets. En de tweede keer weer en de derde keer weer. En maar Elia liet zich niet ontmoedigen. Elia bad verder en hij deed dat ook in diepe verootmoediging. Want hij maakte zich zo klein mogelijk toen hij met zijn hoofd tussen zijn knieën voor het aan gezicht van de Heere diep boog. En zo heeft de profeet gebeden in geloof en in verootmoediging. En zo heeft hij als enige die taak gezien en verstaan om de Heere aan te roepen en om hem om een onverdiende zegen te smeken. En nu het slot van dit hoofdstuk. Daar gaat het dus, zo zei ik al, opnieuw om een antwoord van de Heere. Opnieuw om een verhoring van het gebed, ook van dit gebed van de profeet. Als Elia voor de zevende keer gebeden heeft, en als hij na die zevende keer zijn knecht opnieuw uitstuurt naar de kust, naar de plaats op de Karmel waar hij over de zee heen kan uitzien, dan komt die knecht een ogenblik later terug met de boodschap, zoals we lazen, zie, een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. Dat stelt natuurlijk niet zo heel veel voor, zo'n wolkje, zo groot als de hand van een man, dat stelt niet zo veel voor. En als Elia nou niet geloofd had en in het geloof gebeden en in het geloof verwacht en in het geloof geluisterd had naar wat die knecht hem kwam vertellen. Ik zei, als Elia nou niet geloofd had, als hij nou alleen maar geredeneerd had, dan had hij gezegd, nou dan mag ik voorlopig nog wel weer een keer gaan bidden. Want dat kleine wolkje, zo groot als de hand van een man, dat betekent niet veel. Dat is zo verdwenen. Als dat al zichtbaar wordt, dan zal de hitte van de brandende zon er wel voor zorgen dat dat kleine beetje waterdamp dat er in die wolk zich gevormd heeft, zo weer verdampt en verdwijnt en dat er dan niets meer van overblijft. Ja, als Elia niet geloofd had, dan had hij zo of op een dergelijke manier gereageerd. Maar hij gelooft wel. Hij deed dat al toen hij tegen Achab zei in vers 41, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Er was nog helemaal niks te horen. Achab die zei, wat hoor je? Waar ik ook hoor en hoe ik ook luister en hoe ik ook mijn oren spits, ik hoor niets. Maar Elia zei, ik hoor het wel. Hij hoorde het in het geloof. En in dat geloof bad hij ook. In dat geloof boog hij in verootmoediging. En toen die knecht terugkwam de eerste keer met die boodschap, er is niets. Toen heeft Elia niet gezegd, nu dan zal de Heer het wel anders bedoeld hebben, of dan is de tijd nog niet gekomen. Nee, toen is Elia opnieuw in gebed gegaan en toen die knecht zei, er is niets, ook de tweede keer. Toen is Elia toch weer ook de derde keer gaan bidden en de vierde keer en de vijfde keer. Waarom? Omdat hij zich vasthield aan dat woord van de Heere. De Heere had immers gezegd, ik zal regen geven op de aarde. En Elia hield zich aan het woord vast en Elia hield zich aan de God van dat woord vast. Net als Mozes in de tijd, als zien. De onzienlijke. En al buigt hij dan diep in verootmoediging. En al ziet hij dan met zijn natuurlijke ogen niets als hij ze sluit. Terwijl hij zijn hoofd tussen zijn knieën opgeborgen heeft. Dan zien de ogen des geloofs toch nog dat woord van de Heere dat vaststaat. En dan horen zijn oren de oren van het geloof toch nog die belofte. En dan hoort hij dat geruis van die overvloedige regen. En hij zegt tegen de Heere, Heere, maak uw woord waar. Geloof, dat is het wat Elia beoefent daar op de Karmel. En als die knecht dan terugkomt na de zevende keer en hij zegt, ik heb nou een wolkje gezien. Ja, het is niet groot, het is niet groter dan de hand van een man, maar ik heb toch wat gezien. Wat dan? Dan staat Elia op van zijn knieën. Dan bidt hij niet langer. Dat hoeft nu niet meer. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Zo weet hij met grote zekerheid. En hij zegt tegen die knaap, ga nu maar naar Achab en ga nu maar zeggen dat hij haast moet maken. Sta of span aan en kom af, daal van de berg Karmel af en laat de regen u niet ophouden. Dan laat de profeet zijn knecht dus Achab de koning boodschap brengen dat hij nu haast moet maken, want ja, nu komt het. Nu komt de regen. Dat kleine wolkje is voor Elia garantie van de Heere genoeg dat er nu niet maar een buitje komt, maar inderdaad die beloofde overvloedige regen. En als Achab nu geen haast maakt, dan zal hij straks door de regen overvallen worden en dan komt hij niet eens meer thuis. Dan zal hij onderweg ergens moeten schuilen en wie weet welke gevaren hij dan zal, aan welke gevaren hij dan zal zijn blootgesteld. Want dat is nogal wat als in het oosten de hemel losbreekt en als de buien, de regenbuien gaan vallen in geweldige mate. Dat ziet Elia gebeuren. Er breekt straks noodweer los. En het blijkt ook wel, want het duurt niet lang of de lucht trekt helemaal dicht. De wolken vermeerderen en vermenigvuldigen. Dat kleine wolkje blijft niet op zichzelf, maar er komt veel en veel meer. En het worden donkere wolken. Het worden zwarte wolken. En er steekt een geweldige wind op. En het wordt noodweer. En straks breekt dat noodweer los over Israël. En dan giet God het water uit de hemel met grote hoeveelheden op het dorstige land. En dan wordt het gevaarlijk voor iedereen die dan onderweg is. Want dan kan hij door dat noodweer overvallen weggespoeld worden. En daarom Achab moet haast maken. Nee, Elia heeft zich niet vergist. Elia heeft inderdaad niet verkeerd geluisterd en verkeerd gesproken toen hij tegen Achab sprak over dat geruis van die overvloedige regen. Hij weet het. Nu het volk beleden heeft dat de Heere God is, hadden ze het allemaal maar in oprechtheid en in waarheid gedaan. Maar nu in ieder geval de mond beleden heeft dat Baal niet, maar Jehovah wel God is. En bovendien, nu naar de voorschriften van de Heere er tenslotte toch één geweest is die in verootmoediging voor het aangezicht van de Heere heeft gebogen en de naam van de Heere heeft aangeroepen en de Heere gesmeekt heeft om de terugkeer van de verbeurde zegen en de opheffing van de verdiende vloek. Nu weet hij dat de Heere horen gaat. Dat God van de hemel gaat doen wat hij beloofd heeft te doen. En toen kwam er, zo lezen wij, grote regen. Hoe de mensen erop gereageerd hebben, ik zou het niet weten. Het is natuurlijk een wonderlijke ervaring geweest als 3,5 jaar droog geweest is. En het begint dan te regenen en dan in die mate. Er waren kinderen in Israël die nog nooit een druppel regen gezien hadden. Kleine kinderen die nog maar amper geboren waren voordat dat oordeel begon. En de kinderen die in die tijd dat het droog was geboren waren. Er waren erbij 3 jaar, 3,5 jaar, 4 jaar, 4,5 jaar. Die niet wisten uit eigen herinnering ooit regendruppels gezien te hebben. En ze hebben ze nu gezien. En zoveel. Hoe ze erop gereageerd hebben. Hoe de ouderen erop gereageerd hebben. Ach ja, laten we ons geen illusies maken. Het volk dat alleen met een lippenbelijdenis de Heere erkend heeft, althans velen, de meesten van hen, zal dat volk nu in die teruggekeerde regen gezien hebben, de goede hand van hun God over hen? Of hebben ze, net als dat het zo vaak gebeurt, de zegeningen en de weldaden van de Heere aanvaard als rechthebbende mensen, alsof het allemaal maar zo vanzelfsprekend was? Hebben ze het beseft en begrepen dat elke goede gave en volmaakte gift van de Vader der lichten is afkomende? Ach, een mens vindt de dingen zo gauw gewoon, nietwaar? Vindt ook de zegeningen van de Heere zo gauw gewoon. Maar dan vertelt onze tekst ons ook nog iets over Elia. Elia die gebeden heeft. Elia die in verootmoediging voor het aangezicht des Heeren geknield lag. En wat is het laatste wat in dit hoofdstuk over Elia verteld wordt? We hebben de man nu in allerlei situaties meegemaakt. We hebben hem gezien als een eenzame, verscholen bij de beek Krit, waar hij door de raven gevoed werd elke dag 2 keer. We hebben hem gezien als de man die bij die weduwe in Zarfat zijn intrek nam en die daar tot zegen mocht zijn voor dat kleine gezinnetje. We hebben hem gezien als de worstelaar die zich over het kind uitstrekte toen het kind dood was. We hebben hem gezien als de man die Achab confronteert met het woord van de Heer en die gezegd heeft: ik heb Israël niet beroerd, maar gij. We hebben hem zien staan tegenover de 450 profeten van Baal en hij vreesde niet en hij beefde niet en geen ogenblik was er een gevoel van onzekerheid bij deze godsman. We hebben hem gezien, zo pas ook, als een eenzame bidder in verootmoediging, klein gemaakt voor de Heere, in het besef dat hij ook maar een nietig mensenkind, een kind van Adam is, onwaardig om tot God te spreken. We hebben hem gezien in dezelfde gestalte als waarin Abraham tot God sprak, die zei: ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, terwijl ik stof en as ben. En wat is het laatste beeld dat we van Elia getekend krijgen hier aan het einde van dat hoofdstuk? Een hele wonderlijke tekening zien we dan nog een keer van Elia. Achab heeft bevel gekregen via die knecht om aan te spannen en van de berg af te komen en haast te maken en te zien dat hij thuis kwam in zijn residentie, in zijn paleis in Jezreel. Want het zou nu gaan regenen, zoals het in jaren niet geregend had. En Achab kennelijk voldoet aan die bevelen, aan die opdrachten van Elia. Achab reed weg en toog naar Israël. En je kunt je wel voorstellen dat Achab dat niet stapvoets gedaan heeft. Die heeft zijn paarden laten draven. Natuurlijk. Met zo'n donkere lucht achter je. Met zo'n dreiging, waar de bliksem in flitst en de donder in begint te rollen. In zo'n inktzwarte hemel, dan maak je haast om thuis te komen. Dan talm je niet. Dus het gaat door de vallei van Jezreel met zo groot mogelijke snelheid. Achab op zijn wagen en zijn paarden vliegen door die vlakte. En dan dat wonderlijke. En de hand des Heren was over Elia en hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Achab heen tot waar men te Jezreel komt. Ziet u het? Dan gaat de koning op zijn koets, op zijn wagen en zijn paarden laat hij rennen wat ze rennen kunnen. En voor die paarden uit. Wat is dat? Wie loopt daar? Elia. Voor Agabs aangezicht heen. Hoe kan dat? De hand des Heren was over Elia. Die gaf hem die kracht, die bovenmenselijke kracht. Die gaf hem dat vermogen om die rennende paarden voor te blijven. En zo gaat dat door de vlakte van Jezreel, 18 kilometer. Tot waar men te Jezreel komt. En pas daar gaat Elia zijn weegs. En pas daar laat hij Agab zijn eigen weg gaan. Pas daar scheiden de profeet en de koning. En wat heeft dat te betekenen? Wel, gemeente, dat heeft niet minder dan dit te betekenen, dat de Heere op deze manier aan Agab nog eens een keer een boodschap stuurt. Die man heeft al wat boodschappen gekregen op deze dag. In het mislukte bidden van de Baalspriesters, in het verhoorde gebed van de profeet. En nu krijgt hij opnieuw een teken, een boodschap van de Heere. Welke boodschap dan? Agab gaat naar huis. Hoe gaat hij naar huis? Met welke gezindheid? In welke gesteldheid? Hoe is de gesteldheid van... Wat heeft hij van deze dag geleerd? Is er bekering gekomen? Ach nee, hij eet en drinkt en dat is hem liever dan wat anders. Dan nog een keer zal de Heer een boodschap sturen. Dan nog een keer zal de Heer het op duidelijke wijze, op niet mis te verstaande wijze tot de koning zeggen. Wat dan? Dat als Agab naar huis gaat, naar zijn paleis, naar zijn taak als koning in Israël, dat het dan alleen goed kan gaan met Agab en met Israël als de profeet voorop gaat. En de profeet niet omdat dat zo'n bijzonder mens is, maar omdat het de profeet is. En omdat in zijn mond het woord van de Heere is. Het gaat alleen goed, Agab. En dat laat de Heere hem weten. Als u laat voorgaan. Als u laat gezeggen. Als u de weg laat wijzen door het woord des Heeren. En heeft Agab van zijn wagen af steeds weer die profeet daarvoor uit zien rennen. Een wonderlijk gezicht. En elke keer als Agab hem zag, dan kon hij het opnieuw als het ware horen in de naam van die man die daar voor hem uitsnelt alleen al. Wie is God in Israël? Elia is zijn naam. De naam van de profeet. En die naam betekent: mijn God is Jehovah. Mijn God is de Heere. Agab, nooit meer Baals dienen. Agab, bedenk het toch, Baal is ijdelheid. En het kan alleen goed gaan met u als koning. En het kan alleen goed gaan met het volk waarover geregeert. Als u zich laat gezeggen door het woord van Jehovah, wiens dienstknecht daar voor u heen snelt. En de hele thuisreis, onder dat dreigende noodweer. En wie zal zeggen, misschien begon de regen al te vallen. En misschien moest die wagen van Agab al voortsnellen, terwijl de regen met bakken uit de hemel viel. Toch voorop gegaan door Elia. Te midden van dat dreigende noodweer, te midden van die terugkerende zegen, heeft de koning het al die tijd, al die kilometers lang zich horen toeroepen van Gods wegen. Denk aan het woord, o koning. Denk aan de God van Israël, de enige. En erken die God nu. Hij is geducht. Kijk maar achter je. Kijk maar boven je. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. En heeft Agab die boodschap nou verstaan? Als we het 9e hoofdstuk beginnen te lezen, dan lezen we daar: en Agab zeide Izebel aan. Hij is intussen thuisgekomen. En dan heeft hij natuurlijk zijn vrouw ontmoet, die prinses daar uit het noorden, die al zoveel onheil gesticht had. Ze was er niet bij geweest op de Karmel, ze had er ook niks te maken, heidin als ze was. Maar ze is natuurlijk wel brandend nieuwsgierig en ze wil wel graag weten wat er allemaal gebeurd is. Nou, Achab moet zo gauw mogelijk vertellen, kunt u begrijpen. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had. Niet al wat de Heere gedaan had, niet al wat Jehovah gedaan had, niet de majesteit van de God van Israël die hem voor ogen geschilderd was, tot aan de poort van Jericho notabene, maar alleen wat Elia gedaan had. Dus de man heeft er nog niks van geleerd ook. Helaas. Nou, zo eindigt dan hoofdstuk 18, gemeente. Waar we lange tijd bij stilgestaan hebben en waar we heel wat van kunnen leren. En waar we ook vanavond, althans wat het laatste gedeelte betreft, nog best het een en ander van kunnen leren. De eerste les die uit dit gedeelte naar ons toe komt, dat is deze. Daar ligt een grote rijke zegen in. Als wij er getuigen van mogen zijn hoe in het leven van een kind des Heren de godsvrucht zich openbaart. Dat is een lange zin, ik herhaal hem. Er ligt een rijke zegen in als we er getuigen van mogen zijn hoe in het leven van een kind des Heren de waarachtige godsvrucht zich openbaart. Het is niet de hoofdzaak van dit laatste gedeelte, maar het is toch wel iets wat er zijdelings heel duidelijk bij betrokken wordt. Daar was die knecht van Elia, die jongen. Zo wordt hij genoemd, de jongen. Hij zal nog niet zo oud geweest zijn. Ik hoef dat niet te schatten, maar of die nou 12 jaar of 18 jaar was, het maakt niet eens zoveel verschil. Maar het was. Het maakt niet eens zoveel verschil, maar het was een jonge jongen. En hij was voortdurend in de nabijheid van de man God. Ze heeft er ook bij gestaan daar op de Karmel. Dat heeft hem natuurlijk geweldig geboeid. Dat heeft diepe indruk op hem gemaakt. Dat hij daar zijn meester zo zag staan in de kracht des Heren. En dat die meester bad en dat er vuur uit de hemel kwam. En nu heeft deze jongen ook nog wat anders van zijn meester gezien. Want hij als enige van heel Israël was erbij toen hij door Elia op de hoogte van de Karmel ging. En toen Elia daar zich eerst plat op de grond uitstrekte en toen hij daarna zich oprolde en zijn hoofd tussen zijn knieën legde en toen hij in gebed tot God ging en toen hij daarin volhardde ook. En Elia heeft die jongen ook ingeschakeld, we hebben dat gehoord. Die jongen moest gaan uitkijken en die moest een boodschap brengen of er al wat zichtbaar was. Dus waar is deze jongen getuige van geweest? Van het gebedswerk van Elia. Hij heeft als een van de weinigen een blik geslagen, mag ik het zo zeggen, in de binnenkamer van de profeet. Hij heeft hem voor het aangezicht van zijn God gezien. In diepe verootmoediging. Hij heeft gezien hoe Elia zich klein maakte, zich nederig wist. Zich afhankelijk en zich onwaardig wist. En als Elia hardop gebeden heeft, en waarom zou hij het niet gedaan hebben? Dan heeft die knecht er nog wat van gehoord ook. En dan heeft hij gehoord en gezien hoe Elia worstelde met God. En hoe hij op de belofte Gods pleitte. En dan heeft die knecht gezien dat toen hij de eerste keer terugkwam, Elia niet ontmoedigd was. Maar dat hij tegen zijn knecht zei, ga jongen, ga maar weer kijken. Want de Heere heeft gezegd dat hij regen geven zal. En hij is er getuige van geweest dat zijn meester waarachtig geloofde. En al kon hij niets zien. En al was er niets dan brandende zonnehitte. Toch wist Elia zeker en die jongen heeft geweten. Mijn meester is er diep van overtuigd. Dat het woord van de Heere waar is. Van een zegen is dat als jonge mensen dat mogen zien bij ouderen. Dat ze zo in verootmoediging voor God buigen. En dat ze zo de God van hun leven mogen aanroepen en vertrouwen en lief hebben. Want een zegen kan daarvan uitgaan, ook op het jonge mensenleven. Zijn er zulke Elia's onder ons die in de praktijk van hun leven af en toe ook eens iets mogen laten zien, niet opgelegd en niet geforceerd en soms niet eens bewust en zo bedoeld, maar die dan toch, omdat het het wezen, het essentiële van hun leven geworden is, die dan zo toch iets uitstralen naar anderen, waardoor jonge mensen kunnen zien dat het echt is. En wat echt is, als een mens oprecht God mag vrezen. Zijn er nog mensen met wie onze jonge mensen zich kunnen identificeren? Daarmee wil ik zeggen, zijn er mensen die zo duidelijk en kennelijk de Heere vrezen, dat jonge mensen er wel eens jaloers op worden en dat ze bij zichzelf zeggen, zo zou ik ook best willen zijn. In die weg zou ik best ook willen gaan, om zo de Heere te mogen kennen, om zo met de Heere contact te mogen hebben, om zo met de Heere gemeenschap te hebben. U moet er niet gering van denken, als er zulke voorbeelden zijn, daar gaat grote kracht van uit. Want we kunnen 1000 woorden spreken en die hebben soms helemaal geen effect, maar 1 voorbeeld doet soms meer dan 1000 woorden. Maar u moet er ook niet gering van denken dat als deze voorbeelden gaan ontbreken en als jonge mensen geen mogelijkheid meer hebben om te zien aan anderen wat de praktijk van de godzaligheid is. U moet er niet gering van denken dat zij dan inderdaad met een geweldig gemis leven en dat er dan ook niets is waardoor ze gestimuleerd worden om de Heere te vrezen en te dienen. Oh, het is van zo geweldig gewicht welk voorbeeld er nagelaten wordt. Wat gaat er nou uit van een voorbeeld van ouders of van grootouders die misschien nooit of nauwelijks over de Heere en over zijn dienst spreken, maar die wel van alles en nog wat van het aardse leven weten door te vertellen en die van alle dingen op de hoogte zijn en die de tijd verdoen met van alles en nog. Wat voor voorbeeld gaat daarvan uit? Weten uw kinderen en uw kleinkinderen van uw binnenkamerleven, van uw zoeken van de Heere, van uw omgaan met de Heere, hebben ze daar wel eens wat van gemerkt, van die worstelingen? Dat u ook hen en dat u hun noden en de noden van anderen op het hart draagt. En dat u ook als een voorbidder de troon van de Heere bezoekt om te smeken, Heere, wees toch genadig, wees toch ontfermend. Daar kan een geweldige zegen van uitgaan. Maar wat een ramp als dit gaat ontbreken. En dan het tweede, wat we ook in deze geschiedenis leren, dat is dat in het natuurgebeuren we ook de hand van de Heere hebben op te merken. Dat is ook duidelijk niet waar. Er wordt hier gesproken over regen en die regen die komt nadat er 3,5 jaar geen dauw en geen regen geweest is. Waar komt die regen vandaan? Wie geeft die regen? Hebben ze in Israël wel kunnen weten. Wat heeft Agab ook kunnen weten? Dat was heel duidelijk, dat was niet Baal. En dat was niet welke andere god ook. En dat was niet het natuurgebeuren op zich. Maar dat was God. Het was de hand van de Heere die dat alles deed. Hij vergaderde die wolken aan de hemel. En hij deed die wolken zich ontlasten boven het land Kanaan. En hij gaf in die weg ook weer vruchtbaarheid en zegen. Hij deed dat. En dat zullen we steeds weer voor ogen moeten hebben, gemeente. En dat zullen we onszelf ook steeds weer moeten vertellen. En dat zullen we onszelf steeds weer bewust moeten zijn. Zullen wij ook voor ons dagelijkse leven de Heere van harte nodig hebben. We zijn gewend daar zo abstract, zo ongelovig over te praten. Zelfs ons spraakgebruik verraadt dat. Want we hebben het over het regent en het waait en het sneeuwt en het enzovoort. Alsof dat het allemaal doet. De schrift laat ons zien en de belijdenis van onze Heidelbergse catechismus mag dat de schrift naspreken. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, niet van een het komen, niet van een bijgeval komen, maar van de hand des Heren. En zo zullen we het altijd weer moeten zien ook. Opdat wij leren in diepe afhankelijkheid van de Heren te leven. Opdat wij leren om het ook in die weg van Hem alleen te verwachten. En wat een wonder is dat, dat de hand des Heren dat geeft. Ik citeerde zo pas een paar van die woorden uit onze Heidelbergse Catechismus, zondag 10. Daar gaat het over vruchtbare en onvruchtbare jaren. Die laatste komen ook uit zijn hand. Die 3,5 jaar onvruchtbaarheid was ook door de hand des Heren beschikt. Maar daar was een oordeel in. Was een bewijs van de toorn en van de gramschap van de Heren. Was een bewijs dat de Heren de zonde niet ongestraft laat, maar dat hij ze bezoekt. En dat de Heren af komt rekenen. Maar het is billijk als de Heren dat stuurt, nietwaar? 3,5 jaar dorheid, 3,5 jaar droogte, 3,5 jaar gebrek. Wat had de Heere gezegd toen de aarde, toen de mens zondaar werd? En toen zondaren Gods goede schepping zouden gaan bewonen. Toen had God gezegd dat het aardrijk ter wille van die mens vervloekt is. Een teken van die vloek die op de aardbodem komt is dat er nu dorens en distels gaan groeien. En als er nou eens nooit wat anders groeide, kregen we dan wat we verdiend hadden? En als die vloek nu eens helemaal doorwerkt in al zijn consequenties, zodat al de arbeid van onze handen te vergeefs zou zijn, en zodat al de inspanning die wij ons getroosten ijdel zou wezen, als de vloek van de Heere nu eens door zou werken, tot in de uiterste consequenties zouden we dan krijgen wat we verdiend hebben. Daar moesten ze in Israël ook voor bukken. Om dan te ervaren dat de Heere barmhartig en genadig is en dat Hij in zijn langmoedigheid de complete en totale uitwerking en doorwerking van de vloek nog tempert en terughoudt. En dat Hij zelfs nog de vloek in een zegen wil veranderen. Wel nu, als dat dan zo is, gemeente, dan moeten we het daarvan hebben. Laten we het goed beseffen. In al de arbeid van onze handen, als het gaat om gezondheid en ziekte, als het gaat om dagelijkse arbeid, of dat op school of thuis, in de werkplaats, op de fabriek of op zee is, het doet er niet toe. Het gaat om die zegen, en dan zeg ik daarbij om de verbeurde zegen van de Heere. Het gaat om de hand van de Heere in onze gezondheid en in het gras dat er groeit en in de vis die we vangen en in al die zaken van onze dagelijkse levensomstandigheden. En als God ons die zegen onthoudt, gemeente, dan krijgen we nog niet eens iets anders dan wat we verdiend hebben en waardig zijn. Zien we het zo? Zien we het echt zo? Beleiden we het met de mond, maar geloven we het ook met het hart? En blijkt dat in een afhankelijk leven, in een aanhankelijk leven, blijkt dat ook in de waarachtige bekering om zo van de Heere alles te verwachten? Onverdiende zegeningen die we nooit gewoon mogen vinden. Mogen het altijd een wonder voor ons blijven als God nog voor ons zorgt. Als God nog voor ons zorgt. De God die we getergd hebben. Als die nog voor ons onwaardigen zorgt. En dan deze les, dat het een rijke genade is als de Heere zijn volk voorbidders geeft. Dan moet je nog eens even aan dat volk Israël denken. Er was heel wat gebeurd en toch was het nog steeds droog. Ze hadden de Heere beleden. Nou ja, hoe ze dat dan gedaan hebben en hoe diep die beleidenis dan ook zat, daar zullen we het niet meer over hebben, maar het was nog steeds droog. En ze hadden niet gebeden daar in Israël. En de koning die ze hadden was eer een vloek dan een zegen. Die verstond zijn taak ook helemaal niet. En toen gaf de Heere toch een voorbidder. Dat is Israëls behoud geweest. Die ene man. Die ene voorbidder. Die ene smekeling met zijn hoofd tussen zijn knieën. Dat is Israëls behoud geweest. Om zo te spreken. Want dat gebed werd door de Heere verhoord.
En dat was voor de Heere reden om nu ook zijn volk te gaan zegenen met overvloed. Wat een genade als God aan zijn volk nog voorbidders geeft. Wat een genade ligt daar ook in, gemeenten, als wij voorbidders hebben. En dan denk ik eventjes aan aardse, aan menselijke voorbidders. Is dat niet geweldig? Als er mensen zijn die voor ons bidden. Als het niet geweldig als er mensen zijn die voor ons baden toen we nog niet eens op de wereld kwamen. Is het niet een rijke zegen als een kind een vader en een moeder heeft. Die voor hen bidt, die voor hem bidt. En toch is daarmee het belangrijkste nog niet gezegd. Want dan nog, wat kunnen mensen dan doen? Ja, voor de Heere naderen en anderen aan de Heere opdragen. En dat is rijk. Het is zo triest, het is zo in en in triest. Als er nooit eens iemand voor ons bidt. En zulke mensen zijn er in de wereld. Denkt u er wel eens aan? Mensen voor wie nooit iemand één gebed doet. Een vader niet, hun moeder niet, hun grootouders niet. Broers en zusters niet. Want ze weten geen van allen te bidden. Ze denken er ook niet aan en ze kennen geen van alle God. Zoveel mensen, zoveel kinderen, zoveel nog niet eens geboren kinderen voor wie nog nooit iemand gebeden heeft. Dat is ook wat. Maar dan nog, al zijn er dan wel voorbidders hier op aarde, dan redden we het daar nog niet mee. Maar nu heeft de Heere nog een andere voorbidder gegeven. De Heere Jezus Christus. En het is aan die voorbidder te danken dat u en ik vanavond in het land der levenden zijn. Dat is toch zo? Heeft de Heere dat niet duidelijk gemaakt in de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom in het 13e hoofdstuk van het Lucas-evangelie? U kent die gelijkenis toch? De gelijkenis van die boom die 3 jaar lang nu al onvruchtbaar was gebleken. Of die vroeger ooit vijgen gedragen had, weet ik niet. Maar nu 3 jaar lang is er al geen vijgje op gegroeid. Bladeren heeft hij genoeg gehad, maar verder niks. En een vijgenboom heb je niet omdat hij zulke mooie bladeren geeft, want daar kun je niet van eten. Een vijgenboom heb je omdat hij vijgen oplevert. En als hij geen vijgen oplevert, dan dient hij zijn doel niet meer. Dan is die nutteloos geworden. Dan beslaat hij onnuttig de aarde. Dan kan die uitgeroeid worden. En dat zegt de Heer, de eigenaar van die tuin ook. Tegen de tuinman, hou hem om. En dan gaat die tuinman voor die vijgenboom, voor die nutteloze vijgenboom, die geen vruchten voortbrengt, een verzoek doen. Dan vraagt hij aan die eigenaar, aan die Heer, laat hem nog een jaar. Alsjeblieft, geef hem nog een jaar de gelegenheid. En dan zal ik van mijn kant alles doen. Dan zal ik mest om hem leggen. Dan zal ik om hem graven, zodat als het gaat regenen, dat die boom dat wordt dat vocht kan bewaren en dat die wortels dat vocht kunnen opzuigen. Dan zal ik alles doen opdat die vijgenboom een volgende keer wel vruchten zal dragen. En zo wordt er voor die vijgenboom gebeden. Wat betekent dat? Daar heeft de Heere iets van zijn eigen werkzaamheden in willen illustreren. Er staan van die onvruchtbare vijgenbomen in de kerk des Heeren. Nou, wat hebben ze voor nut? Al die onbekeerde mensen. Al die mensen die geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Al die mensen wie er hart voor de Heere gesloten is. Al die mensen die misschien wel godsdienstig zijn en een hele hoop mooie godsdienstige blaadjes hebben. En daarmee kunnen pronken, maar die geen vernieuwd hart hebben. En die geen waarlijke verandering in hun leven kennen. En die geen omgang met de Heere hebben. En bij wie kortom de vijgen, de vruchten van geloof en bekering ontbreken. Die werelds zijn in hun doen, werelds in hun denken. En die geen gemeenschap met de Heere hebben. Wat heb je aan zulke mensen? Wat heeft de Heere aan zulke mensen in zijn kerk? En het oordeel klinkt. Hou ze om en werp ze uit. Want ze beslaan onnuttelijk de aarde. En dan is daar de stem van de voorbidder. Laat hem ook nog dit jaar. Laat hem ook nog dit jaar. Dan zal ik nog een keer mijn evangelie laten verkondigen. O ja, het is al 20 jaar lang dat ik hem geroepen heb. En nog steeds heeft hij geen gehoor gegeven. Het is waar, 50 jaar lang heeft hij al onder de verkondiging van het evangelie gezeten. En het heeft zijn hart nog nooit geraakt. Het is waar, 70 jaar lang heeft zij haar godsdienstplichten al keurig vervuld. En de blaadjes van de godsdienst ritselen in de wind. En daar is niets op aan te merken. Maar de vrucht van de waarachtige bekering ontbreekt nog altijd bij die 70-jarige. Maar laat hem, laat haar nog 1 jaar staan. En dan zal ik nogmaals werk besteden. Het werk van mijn liefde. Dan zal ik nogmaals mijn evangelie met klem laten brengen. Dan zal ik nogmaals het op het hart proberen te binden. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Bekeert u toch, want waarom zoudt ge sterven? Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben over het kwaad. Gemeente, daaraan hebben we het te danken, aan die voorbeden van de Heere Jezus, dat onze levensdagen zijn verlengd. Zeker in het leven van u die altijd nog zonder de Heere leeft. Aan de voorbeden van de voorbidder die aan het kruis vroeg: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Is het geen zegen dat er in de hemel aan de rechterhand des vaders zo gebeden wordt? Maar dan heb ik nog niet alles gezegd. Want dat is nog eigenlijk het wezenlijke van het werk van deze voorbidder niet eens. Maar hij is in bijzondere zin gegeven als de voorbidder, als de voorspraak bij de vader voor hen die met een waarachtig geloof aan hen verbonden zijn. Voor de zijnen. En daar leeft hij nou altijd voor, om hen te bidden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Want dan zijn ze hier in het strijdperk van het leven. En dan komen ze hier op de zee van Satan, net als Simon, Petrus. Simon, Simon, zei de Heere, zie de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En als het nou van Petrus had moeten komen. En als Petrus zichzelf nu had moeten bewaren tegen de listen en de aanvechtingen en de verleidingen van de vorst der duisternis, wat was er dan van terechtgekomen? Als Petrus had moeten doen, dan was zijn geloof verdwenen, dan was alles kaf gebleken en dan was er van Petrus niks terechtgekomen. Maar de heiland, de voorbidder, zegt: ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En het is gebeurd ook. Want toen de Heere zich omkeerde en Petrus aanzag, toen werd Petrus indachtig wat de Heere gezegd had. En toen hield zijn geloof niet op. Juist omdat zijn geloof niet ophield, brak zijn hart. En schreide hij hete tranen. En ging hij naar buiten bitterlijk wenende. Omdat de Heere gebeden had dat zijn geloof niet op zou houden. Als de heiland, als de voorbidder dat niet deed en niet voortdurend deed. Dan kwam er ook van Gods kinderen niet één thuis. Dan werd er niet één behouden. Maar dan werden ze allen verslonden door de vorst der duisternis. Daarom vooral is het zo'n zegen als we weten mogen dat de Heer aan zijn volk, aan zijn eigen volk, deze voorbidder gegeven heeft, waarvan de apostel zegt dat hij altijd leeft om voor hen te bidden, ook als zij niet weten te bidden gelijk het behoort, ook als zij zo benauwd en zo beangst zijn dat ze alles zouden willen prijsgeven en geen moed en geen hoop meer over hebben. Dan nog gaat dat voorbiddende werk van de hoge priester aan de rechterhand des vaders door. Wat een zegen als er zo'n voorbidder is. En dan in de vierde plaats. Het ontbreekt een mens, ook een goddeloze mens, niet aan roepstemmen. En God geeft die roepstemmen soms op de uiterst wonderlijke manier. Ontbrak Agab niet aan roepstemmen. Het had hem niet aan roepstemmen ontbroken, maar nu ook bij zijn thuisreis krijgt hij op zo'n wonderlijke manier nog een extra roepstem van de Heere. Als hij daar al die weg naar Israël de profeet des Heeren voor zich uit ziet snellen. En het woord voorop ziet gaan. En de boodschap hoort, als die maar hoort. Mijn God is Jehovah. Agab. Denk er toch om. Agab, je bent er nu zelf getuige van geweest. Dat de Heere God is. Hij alleen. Op de Karmel is het gebleken. Uw afgod is geen God. Maar de God die door vuur antwoordde. Die is God. Agab, u hebt het gehoord. U hebt het met uw eigen ogen gezien. Buig toch voor hem. Maar de Heer heeft gezien dat Agab niet gebogen heeft. De Heer heeft gezien dat Agab meer belang hecht aan eten en drinken en het vullen van zijn maag dan aan het buigen van zijn knieën. En laat de Heer Agab dan los. Laat de Heer Agab in de steek. Moet Agab het dan zelf maar uitzoeken? Nee. Voordat Agab in Israël is, voordat hij in Zebel ontmoet, heeft hij een nieuwe roepstem van de Heer gekregen. Want God maakt het een mens moeilijk om verloren te gaan. Hij wil niet dat we verloren gaan. Daarom maakt hij het de mens moeilijk om verloren te gaan. En we moeten wat roepstemmen in de wind slaan. En we moeten ons van wat keren van de Heere afkeren. En nog terwijl hij op zijn wagen zit en voortsnelt naar huis, klinkt het in de oren van de koning. Agab, breek toch met de afgodendienst. Erken toch de Heere. Zie hoe de Heere opnieuw een wonder doet. En hoe hij een mensenkind, een zwak mensenkind, ongekende krachten geeft. En tot een lichamelijke inspanning in staat is. Om u er maar aan te herinneren, o koning, dat het woord ook in uw leven voorop moet gaan. O, het ontbreekt de mens niet aan roepstemmen. Ons ook niet. Er is de prediking. Er zijn ziekten die in ons leven komen en die ons hevig kunnen aanpakken en verontrusten en met de dood bedreigen. En waar we dan toch op een wonderlijke manier weer uitgered worden. Maar er zijn anderzijds ook sterfgevallen, soms heel dichtbij. Er zijn van die roepstemmen die de Heere gebruikt om zijn woord nog eens te onderstrepen. Soms op een hele wonderlijke manier een roepstem. Dat je als door een wonder gespaard wordt. Dat je als door een wonder toch nog in het leven mocht blijven. Soms van die hele wonderlijke dingen die niet verklaarbaar zijn. Dan alleen vanuit de zorg, de liefderijke zorg van de Heere. En het feit dat de Heere nog geen lust heeft in onze dood, maar ons nog roept tot zich en tot zijn zalige dienst. Merken we ze? Merken we op als God die roepstemmen spreekt? Of zijn we er doof voor en verduisterd? Maar God maakt zich op die manier van ons vrij. En we houden geen verontschuldigingen over. Want de Heere is de Heere zoveel gelegen aan het feit dat wij ons tot hem zullen wenden. En hij doet zoveel moeite om ons waarachtig tot bekering te brengen. Want een werk doet hij daarvoor. Letten we erop. En dan tenslotte, dat zit hier ook in. Kleine genaden mogen verwachting geven dat God ook nog grote dingen wil doen. Een wolkje als eens mans hand. Nou, daar zegt het ongeloof van, vergeet het maar, dat is zo weer weg. Als er nou een flinke wolk was en die groeide aan zichtbaar voor je ogen, dan kon je er wat van verwachten. Maar een wolkje als eens mans hand, man, dat zegt toch niks. Maar dat kleine teken was voor Elia genoeg. Dat kleine teken was voor Elia een duidelijk bewijs dat de Heere aan het werk was gegaan. En dat de Heere verhoring van zijn gebed zou geven en vervulling van zijn belofte. En dat kleine teken deed Elia met zekerheid verwachten dat de Heere nu grote dingen zou gaan doen. En dat is in het geestelijk ook zo. We mogen de dag der kleine dingen niet verachten. Zo staat het in Zacharia 4. De dag der kleine dingen niet veracht. Elia deed het niet. Dat kleine ding, dat kleine wolkje, hij heeft het niet veracht. Oh nee, hij heeft het groot geacht en hij is niet beschaamd. En zo mogen wij de dag der kleine dingen ook niet verachten. En die zijn er. Kleine dingen, wat zijn dat dan voor dingen? Dat je in het leven van een mensenkind een hoopvol teken gaat ontdekken. Niet groter dan de hand van een man, om zomaar eens te zeggen. Als er een jongen is die het niet meer zonder de Heere kan doen. Als er iemand is die gaat ontdekken dat zijn geweten hem gaat aanklagen. Dat hij tegen God gezondigd heeft en die daar onrustig door wordt en zo niet meer verder kan. En die naar zijn Bijbel grijpt en die op zijn knieën valt. En als er een meisje is dat naar de Heere uitgaat en dat tot God roept. En dat meer dan ooit vroeger de eenzaamheid nodig heeft om in stilte voor de Heere te komen. En de Heere te vragen, Heere, bekeer me toch. Dat zijn hoopgevende tekenen. Dat zijn dingen waar moed uit geput mag worden. Als een mens ontdekt wie hij is. Als een mens ontdekt dat hij God kwijt is. Als een mens arm gaat worden in zichzelf. Als een mens het woord van God lief gaat krijgen. En als een mens het gebed nodig gaat krijgen. Dan zijn dat hoopvolle tekenen. En vanuit het feit dat dat hoopvolle tekenen zijn, mag ook tot zulken gezegd worden, houd aan, grijpt moed. Dat wordt gezegd tot mensen, zo zegt die psalmregel, dat toch die God zoeken in al hun zielsverdriet. Weet u wat dat is om God te zoeken in al uw zielsverdriet? Dan heb je het niet zo best. Dan heb je het niet zo breed. Dan ben je soms moedeloos, dan ben je soms wanhopig en je zoekt een God die je kwijt bent. En je hebt zo'n verdriet erover dat je hem kwijt bent. En het smart je aan je ziel dat je hem door eigen schuld kwijt bent. Maar je zoekt hem, want je kunt hem niet meer missen. En als je dat zou moeten denken, dat je altijd voor altijd bij God vandaan zou moeten blijven. Oh, je kunt niet zonder hem meer en dus zoek je en smeek je en worstel je. Maar tot zulke wordt gezegd in diezelfde psalm, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Als er dan die kleine wolkjes als van de hand van een man zijn. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Dat is net zoiets als wat Elia tegen Agab liet zeggen. Er komt grote regen, koning. Hoe weet je dat? Ik heb een wolkje gezien als eens manshand. En zo mag het ook wel eens gezegd worden. Zo wil de Heer het door zijn Heilige Geest ook wel eens bemoedigend zeggen. Tot hen die God zoeken in al hun nood en smart. Hou maar aan, grijp maar moed. Mijn woord staat er garant voor. Ik zal het doen. Laat het maar aan mij over wanneer, maar ik zal het doen. En hou nu maar moed. En zo is dat ook in het leven van Gods kerk. In tijden van inzinking. In tijden van droogte. In tijden van duisternis. In tijden van afval is er dan helemaal niks meer te bespeuren van werk van de Heere, van tekenen die erop wijzen dat de Heere nog aan het werk is. Jawel, jawel, maar wat zouden we graag meer zien, nietwaar? Niet alleen volle kerken, maar verbroken harten. Niet alleen trouwe opkomst, maar ook waarachtige vrezen des Heeren. En daar zijn niet meer dan kleine wolkjes van te zien, helaas. Maar de God van Elia is nog dezelfde vandaag. En hij kan die kleine wolkjes als van een man, als mans hand doen uitgroeien. Zodat de hemel van wolken en wind weer zwart wordt. En zodat er straks opnieuw als het ware een uitgieting van de geest der genade en der gebeden mag komen. Zodat die beloften die nog nooit vervuld werden eindelijk toch ook hun vervulling zullen vinden. De belofte dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren zoals wateren de bodem der zee bedekken. En daar mag de kerk naar blijven uitzien. Blijven hopen, naar blijven verlangen. Want al mogen we de dag van de kleine dingen niet verachten, de Heere heeft ook nooit gezegd dat we de dag der kleine dingen gewoon moeten gaan achten. En normaal, alsof er meer niet is. En alsof God alleen maar kleine wolkjes kan formeren, niet groter dan een vuist. Oh nee, Hij heeft op Pinksteren de hemel open gedaan en hij heeft de regen des geestes gegeven in overvloed. En 3000 waren er die zijn woord gaarne aannamen. En dat was allemaal echt bij die mensen. Het was geen bevlieging die weer overging. Dat was maar niet iets wat onder de indruk van een bepaald moment en door het gemanipuleer van een evangelist, die ontzettend goed op het gemoed kan werken, uiteindelijk tot stand kwam. Maar dat was echt. Dat was echt door de Heilige Geest gewerkt. Als die God nog leeft, dan mogen we van hem nog grote dingen verwachten. En dan mogen we het bij hem zoeken dat die God niet alleen kleine wolkjes wil formeren, maar ook meer wil doen en rijker en heerlijker zich wil openbaren, tot roem van zijn genade en tot verheerlijking van zijn deugden. Amen.